Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Iemand vroeg mij onlangs, waarom kunnen wij als christenen niet bezig zijn met New Age en occultisme? Wel, het antwoord is eenvoudig, de liefde staat op het spel. Of wij ons dat nu realiseren of niet, we zijn met z'n allen verwikkeld in een geestelijke strijd waarbij onze vijand maar één doel heeft, ons beletten om thuis te komen in Gods liefde. En daarvoor gebruikt hij geraffineerde leugens om ons in zijn val te lokken. Daarom moeten we ons toeleggen op onderscheiding van geesten en ons telkens opnieuw de vraag stellen, komt dit van de Heilige Geest of komt het van de tegenstander? In ons programma Het Inzicht probeer ik zoveel mogelijk informatie aan te reiken om tot die onderscheiding te kunnen komen. Er is in onze katholieke kerk in Vlaanderen vaak verwarring en te weinig onderscheiding. Nog minder is men zich bewust van de grote gevaren die men loopt als men zich met zulke zaken bezighoudt. Daarom, keurt alles, behoud het goede. En laat ik maar eens beginnen met een getuigenis van een priester die ik kort geleden ontmoet heb. Op een dag kreeg hij een telefoon van een wanhopige dame. Ze was voor de vijfde keer zwanger, hoewel haar arts haar dat ten stelligste ontraden had. Ze had immers voordien al 3 miskramen gehad en een doodgeboren baby. Medisch gezien waren er geen aanwijzbare redenen waarom het telkens misgelopen was. Nu wendde ze zich tot de priester. Er werd een afspraak gemaakt. De priester wist op het eerste zicht niet wat hij daarmee aan moest. In een oriënterend gesprek zei de priester op een bepaald ogenblik: ik kan me niet bedenken wat er precies aan de hand is, tenzij je je bezig gehouden hebt met praktijken waar God niet van houdt, zoals glaasje draaien, geesten oproepen, oeiabord. O, zei de dame, dat heb ik gedaan. Ik was toen 14, maar ik heb er niet actief aan meegedaan. Ik was er alleen bij aanwezig. Trouwens, ik geloofde er niet in. Maar voor de priester was het onmiddellijk duidelijk dat er in deze problematiek een verband zou kunnen zijn met dat zogenaamd onschuldig spel van zoveel jaren geleden. Hij raadde haar aan om deze zonde, waarvan we in de Bijbel lezen dat het een gruwel is in Gods ogen, zo gedetailleerd mogelijk en met diep berouw te biechten. En dat wilde ze gelukkig doen. Daarna heeft de priester in naam van Jezus Christus de binding die toen ontstaan was verbroken en de demonen weggestuurd. Zoveel maanden later is de baby in blakende gezondheid geboren en daarna heeft ze nog een tweede baby gekregen. Toen de priester mij dit getuigenis vertelde, voegde hij eraan toe dat niet iedereen die aan iets dergelijks meedoet, meteen occult belast is. De tegenstander richt zich in de eerste plaats tot de zwakste persoon, diegene die geen verdediging heeft tegen de demonische aanval. Zelf herinner ik mij dat leerlingen in mijn godsdienstklas vertelden over een medeleerling die in de psychiatrie beland was na een dergelijk spel. Nee, occultisme en New Age zijn niet onschuldig, hoe mooi en aantrekkelijk ze ook worden voorgesteld. In de Bijbel komen 4 vormen van occultisme voor die we ook in onze tijd, weliswaar onder een andere naam of een andere vorm, terugvinden. De eerste vorm is de afgoderij. En dat is het aanbidden van andere goden. Maar dat zijn boze geesten of demonen. Dus het aanbidden van andere goden, bijvoorbeeld om genezingskracht te ontvangen. De magische orden vallen onder deze categorie. Bijvoorbeeld de vrijmetselarij, de rozenkruisers, kabbala, new age, voodoo en winti, hekserij, ook wicca genaamd, en satanisme. De tweede vorm is toverij. En dat is het aanroepen van andere goden, die boze geesten zijn, om magische invloed op personen of dingen uit te oefenen. Een andere naam voor toverij is magie. In de toverij of magie zijn er 4 hoofdgebieden. Er is de medische magie. Daaronder vallen alle taoïstische geneeswijzen, de yin- en de yang-leer, homeopathie, antroposofische geneeswijzen volgens Rudolf Steiner en paranormale geneeswijzen. Let op, paranormale genezers werken onverbloemd met occulte krachten en zij stellen een diagnose op basis van occulte gaven zoals helderziendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid of helderhorendheid. Dan is er de energetische magie en daaronder vallen acupunctuur, acupressuur, reflexologie, touch for health, edukinesiologie, magnetisme, reiki. Vrijwel alle New Age-therapieën zijn energetisch. Dan heb je de therapeutische magie. Daaronder vallen kleurentherapie, bloesemtherapie, spirituele aromatherapie, klanktherapie. En tenslotte heb je de meditatieve magie, transcendente meditatie, yoga, zen, hypnose, telepathie, visualiseren, mandala's tekenen, rebirthing. Tal van nieuwe alternatieve therapieën blijken gebaseerd te zijn op de hindoeïstische en taoïstische gedachtenwereld. Zij onderscheiden ook niet dat er ook duistere demonische krachten werkzaam zijn, maar ze menen dat de positieve en negatieve energie met elkaar in balans dienen te zijn. De vraag is niet of een therapie werkt, maar wel door welke kracht ze werkt. Een derde vorm van occultisme is de waarzeggerij. Dat is het inschakelen van andere goden, die boze geesten zijn, om inzage in de toekomst te krijgen. Een ander woord voor waarzeggerij is mantiek. De tegenstander kan niet in de toekomst kijken. Alleen God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Elke vorm van waarzeggerij is daarom een bedrieglijke imitatie van de gave van de Heilige Geest. In de waarzeggerij zijn er 3 hoofdgebieden. Er is de hallucinatorische mantiek, daaronder vallen kristalkijken, waarzeggende dromen, helderziendheid, psychometrie. Er is de augurele mantiek, daaronder vallen astrologie, handleeskunde, kaartlegkunde, numerologie, het enneagram. En er is de diagnostische mantiek, daaronder vallen wichelen, pendelen, iroscopie. Een vierde vorm van occultisme is het raadplegen van de geesten van doden. En dan gaat het over het oproepen van andere goden, die boze geesten zijn, om zogenaamd informatie over de geesten van overledenen te verkrijgen. Deze techniek wordt ook genoemd necromantie. Voorbeelden daarvan zijn spiritisme, telekinese, dat betekent het bewegen van voorwerpen, bijvoorbeeld een schilderij dat plots van de muur valt, of een deur die dicht slaat. Dan heb je ook levitatie of translocatie. Dat is het verplaatsen van het medium over een grote afstand. Er is het Ouija-bord, automatisch schrift, het channelen. En hier spreekt men vaak over geleide geesten, gidsen, je hogere zelf, de bron. Dan heb je uittredingen, ook astraal reizen genoemd. En materialisatie, En dat is het zichtbaar of tastbaar worden van een boze geest. Afgoderij, toverij, waarzeggerij, necromantie, ze liggen allemaal heel kort bij elkaar en ze hebben allemaal met demonen te maken. Het is niet altijd gemakkelijk of zelfs mogelijk om ze uit elkaar te trekken. Hoewel occultisme altijd bestaan heeft, zijn mensen, vooral sinds de 60er jaren van de vorige eeuw, in de ban geraakt van het zogenaamde maakbaarheidsdenken. Dat wil zeggen, je kunt je eigen leven helen. En als we dat allemaal doen, dan komt het met de maatschappij wel goed. De nadruk ligt op het zelf. Je moet de goddelijke vonk in jezelf trachten te vinden om tot verlichting te komen. En daartoe staan ontelbare praktijken en technieken tot je beschikking. Maar als iemand zich door een techniek of door oefeningen eigenmachtig, buiten God en Christus om, een weg probeert te banen door de onzichtbare wereld, wordt hij door demonen misleid en gebonden. Hij gaat door de verkeerde deur de geestelijke wereld binnen. Zoveel mensen zoeken de dag van vandaag onbeschermd en met de hulp van allerlei rituelen en geestelijke technieken contact met de kosmische krachten en machten om beschikking te krijgen over occulte vermogens, om te proberen het lichaam volledig te beheersen, om te relaxen. Deze praktijken worden in Deuteronomium 8 in de hoofdstuk afgewezen als een gruwel voor God. In New Age daarentegen worden al deze technieken aangeprezen als middelen tot bewustzijnsverruiming en heling. We moeten ons realiseren dat ze ons geen enkele baat opleveren. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Het gedachtegoed van New Age bestaat uit een aantal basisovertuigingen die hoe langer hoe meer het karakter van een nieuwe religie krijgen. En het is nuttig om de belangrijkste kenmerken van de New Age-beweging nog eens op een rijtje te zetten, want dat zal ons helpen om juiste keuzes te maken uit het spiritueel overaanbod dat ons tegenwoordig overspoelt. Een eerste kenmerk van New Age is dat het pantheïstisch is. Dat wil zeggen dat de grenslijn tussen God en de door hem geschapen wereld wordt uitgewist. God is een allesdragende en allesomarmende kracht die in alles doordringt. God is verborgen in de sterrenstelsels, in de mineralen, de bomen, de planten, de dieren en de mensen. Alles is met elkaar verbonden. Het goddelijke, de mens, de kosmos, de natuur. De mystiek viert hoogtij, want de mens moet door eigen inspanning versmelten met het goddelijk al, met het niets. Een tweede kenmerk is dat New Age gelooft in de vergoddelijking van de mens. De mens zou worden wat hij in aanleg is, een levende God. Iedereen, zegt New Age, is in zijn diepste wezen God. Hiermee keert de New Age zich tegen de boodschap dat het Gods bedoeling is dat wij afstand doen van het verlangen om God te worden en wedergeboren te worden als zijn kinderen, om nieuwe mensen te zijn en geen goden. New Age leert daarentegen dat de mens het goddelijke ook in zijn eigen wezen herbergt. Hij kan die goddelijke potentie ontwikkelen om tot meer liefde, groei, zelfrealisatie te komen. Veel gebruikte termen zijn de universele geest, de bron, het universele zelf, het kosmisch bewustzijn. De oude misleidende woorden van de duivel, u zult als God zijn, keren terug in de boodschap van New Age. New Age is ook syncretisch. Volgens New Age zijn alle godsdiensten gelijk. Alle godsdiensten en heilige boeken worden vertolkt volgens een geheime, esoterische uitleg. Dit mystiek-magisch vertolkingsprocedé heeft als doel alle godsdiensten gelijk te stellen en elementen uit elkaar tegensprekende religieuze levensbeschouwingen op een onmogelijke wijze te integreren. Het doel is een universele wereldreligie met één God. De joods-christelijke traditie verzet zich tegen een dergelijke gelijkschakeling. Daarom wordt ze door de New Agers als agressief en vijandig beschouwd. Hun tactiek is het van het christelijk gedachtegoed te beïnvloeden en om te bouwen. Laten we dat in gedachten houden als de zoveelste parochie of vereniging weer eens een cursus yoga of enneagram organiseert. New Age gelooft ook in zelfverlossing. Alles draait om een verlangen naar zelfverlossing, in tegenstelling tot verlossing door God. New Age heeft geen oog voor een persoonlijke God en voor Jezus Christus verzoenend sterven. Ze ontkennen ook dat zonde en kwaad bestaan. Alles zou gebeuren door gebrek aan kennis, gnosis of esoterie. In New Age heeft ook ieder zijn waarheid. Er bestaat niet zoiets als een absolute waarheid. De persoonlijke ervaring is maatgevend voor de bepaling van goed en kwaad. New Age gelooft ook in karma en reïncarnatie. Maar kanttekening daarbij is dat telkens opnieuw blijkt dat de New Age-beweging alleen uit het hindoeïsme overneemt wat kan worden ingepast binnen een bestaand westers kader. New Age gelooft ook in kosmische energieën. God is een onpersoonlijke kracht. Licht en liefde zijn energieën. De mens is een spiritueel wezen dat in opeenvolgende tijdperken nieuwe eigenschappen ontwikkelt onder invloed van steeds veranderende kosmische energieën. New Age heeft ook een holistisch mens- en wereldbeeld. Holisme is een van de vele sleutelwoorden van de New Age. Men bedoelt daarmee dat de wereld één geheel is, overeenkomstig onder andere de yin-yang-leer. Tegenstellingen worden hierdoor verenigd. Goed en kwaad, leven en dood, licht en duister zijn volgens deze filosofie natuurlijke tegenstellingen die principieel goed zijn. Kwaad is nodig voor het goede, zeggen zij. Er zouden geen echte tegenstellingen bestaan. Non-dualiteit. De Bijbel spreekt echter over tegenstellingen die niet met elkaar te verzoenen zijn. Zo is God bijvoorbeeld licht. In hem is geen duisternis. In de Bijbel vinden we ook geen holistisch wereldbeeld waar God alleen als kosmische kracht tussen andere krachten een plaats zou innemen. De Bijbel toont ons God als schepper, die boven zijn schepping troont. Hij verlangt ernaar met ons een relatie aan te gaan. Iedereen die gelooft in Jezus Christus als Zoon van God, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Een dergelijke persoonlijke relatie met Jezus, met de Vader, kent de New Age-beweging niet. New Age gelooft in een nieuwe wereldorde. Het New Age-gedachtegoed gaat ervan uit dat de wereld constant in een proces van groei en uitbreiding van het bewustzijn verkeert. Deze uitbreiding van bewustzijn zou dan uiteindelijk nieuwe patronen van beschaving geven. Een nieuwe menselijke cultuur, gegrond in nieuwe geestelijke waarden. Zo zou een nieuwe samenleving ontstaan doordat iedereen anders is gaan denken. Dit zal uiteindelijk gaan resulteren in een wereldvrede door mensen gemaakt. Vol verwachting kijken aanhangers van New Age dan ook uit naar de komst van deze nieuwe wereldorde, die zou worden ingeluid door de komst van een nieuwe Messias, die de nieuwe wereldorde zou gaan leiden. Zij verwachten het aanbreken van een nieuw tijdperk van onbegrensde spirituele groei, waarin het huidige materialisme en kapitalisme zullen verdwijnen om plaats te maken voor een mondiaal socialisme. De huidige westerse democratie zal verdwijnen om plaats te maken voor de theocratie van de nieuwe wereldleraar. En hoe wordt Jezus in de New Age bekeken? Dat Jezus gezegd heeft dat hij de enige weg tot God is, is voor veel aanhangers van New Age onverteerbaar. De gnosticus Valentinus bedacht in de 2e eeuw al de dwaling dat Jezus bij de doop in de Jordaan een kosmisch bewustzijn, oftewel een Christusbewustzijn, kreeg. Hiermee heeft hij de basis gelegd voor de dwaalleer dat iedereen volgens hem een Christus kan worden. Zo is voor veel New Agers Jezus een mens zoals wij, die door een Christusbewustzijn overschaduwd werd. Zij geloven dat er op deze wijze vele Christussen geweest zijn en dat Jezus als één van hen was. Jezus Christus zou een geïncarneerde avatar zijn, uitgezonden door de hiërarchie om de levenden op aarde te voorzien van progressieve spirituele openbaring. Christus is gestorven, maar zijn geest zou voortleven in de gelovigen. Jezus zou ook niet letterlijk verrezen zijn. Het gaat hem om de Christusgeest die in ieder mens kan opstaan. Maar laten we nu deze kenmerken en visies van New Age eens toepassen op enkele concrete voorbeelden. En een eerste voorbeeld dat ik wil bespreken is een cursus in wonderen. Een cursus in wonderen, ook nog de cursus genoemd, is de uitgave van een manuscript dat Helen Schuckman tussen 1965 en 1972 schreef met hulp van William Thetford. Het boek van in totaal bijna 1500 pagina's beschrijft een strikt non-duale zienswijze op deze wereld. En hier vinden we al meteen een eerste New Age-kenmerk. Helen Schuckman heeft altijd beweerd dat ze de tekst gedicteerd kreeg van een innerlijke stem die zich niet heeft geïdentificeerd, maar die zij op basis van het dictaat duidde als Jezus. Na evaluatie van de inhoud van de cursus wordt duidelijk dat het hier heel waarschijnlijk gaat om een geval van channeling. Het manuscript gebruikt christelijke terminologie, maar de christelijke begrippen krijgen een andere definitie dan de traditionele uitleg. En daardoor is de tekst voor christenen totaal onbetrouwbaar, trouwens ook niet te lezen en niet te begrijpen. Het boek schijnt vooral populair te zijn onder diegenen die gedesillusioneerd zijn door het traditionele christendom. Sinds de eerste uitgave in 1976 zijn meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht in 24 talen. Overal worden cursussen en workshops georganiseerd, tot in abdijen toe. Een cursus in wonderen bevat concepten uit vrijwel alle grote westerse en oosterse religies en levensfilosofieën. Nog een New Age kenmerk. De tekst beweert dat het kosmische veld dat liefde of God wordt genoemd, en hier hebben we het weer, God als kosmische energie, het enige is dat echt bestaat. De tekst beweert dat de fysieke wereld van materie een projectie is van de geest. De geest heeft de ratio en de zintuigen gemaakt om de projectie echt te doen lijken. De tekst beredeneert hoe de individuele geest, die door God geschapen is naar zijn evenbeeld, dus als bewustzijnsveld van pure liefde, met de kracht om zelf te scheppen en met een vrije wil, de gedachte kreeg dat hij losstaat van zijn schepper en derhalve zou kunnen scheppen los van God. Dit creëerde de angst voor God en de ervaringen van schuld en zonde. Volgens de tekst is de geest deze angst, schuld en zonde gaan projecteren op andere denkgeesten, om zo de illusie hoog te houden dat ze zelf zonder zonde, zonder schuld, zonder angst, dus zelf God is. Deze projectie, die het boek Ego noemt, resulteert in het voortdurend veroordelen van mensen, gebeurtenissen en stemmingen. De cursus in wonderen neemt de lezer stapsgewijze mee in hoe deze projectie ongedaan kan worden door het beoefenen van vergeving, dat wil zeggen vergeving met in het achterhoofd dat schuld en zonde alleen als illusies bestaan en er dus in feite niets te vergeven valt. Vergeving als concept wordt gebruikt om de eigen denkgeest op een vriendelijke manier naar de fysieke wereld te laten kijken en overeenkomstig te handelen en te leven. Beste luisteraars, misschien hebt u er niets van begrepen. Ik eigenlijk ook niet. De cursus in wonderen bestaat uit een tekstboek, een werkboek voor studenten en een handboek voor leraren. In 1992 volgde de eerste hardgebonden editie, waarin voor het eerst de strofen genummerd werden, zoals in de Bijbel. Ook zat er voor het eerst een verklaring van termen bij, geschreven door Schuckman. Want, inderdaad, een opvallend kenmerk van de cursus is het unieke taalgebruik. De betekenis die aan woorden gegeven is, zegt Schuckman, komt voort uit de betekenis die we in het leven zien, in onszelf, in anderen en in de wereld. De cursus richt zich specifiek op het veranderen van de betekenis die we in onszelf, in anderen en in de wereld zien. Een lezer van de cursus moet dus veel termen opnieuw leren. En uiteindelijk versterkt het gebruik van deze terminologie het oogmerk van de cursus. De tekst heeft veel sceptische reacties opgeleverd, variërend van een uiterst geraffineerde, opgezette misleiding tot het product van een langdurige psychose. Met name het gegeven dat de auteur niet ondubbelzinnig kan worden bepaald en het beschreven denksysteem niet onweerlegbaar getoetst kan worden op waarheid, beïnvloedt de acceptatie van het boek aanzienlijk. Het is overduidelijk dat een cursus in wonderen een product is van New Age, een dictaat van de leugenaar. Als hij echt door Jezus gedicteerd was, dan zou hij daarmee ernstig van zijn eigen leer afgeweken zijn.
Servants shine. So how could there be any darkness in me if you are the light of the world? You are the light of the world. You are the bread of life, O Lord. set us free. So how could there be any hunger in me if you are the bread of life? You are the bread of life. You've overcome the world, O Lord, and given us victory. So how could I fear when trouble is near? You've overcome the world. You've overcome the world.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik wil nog graag een ander voorbeeld geven dat nogal populair is in kerkelijke kringen en in vormingscursussen. En dat voorbeeld van New Age is het Enneagram. Zelf ben ik meer dan 20 jaar geleden samen met mijn gezin enkele jaren verbonden geweest met een religieuze gemeenschap die dagelijks bezig was met het Enneagram. Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat 9 betekent, en grammos, hetgeen iets wat geschreven of getekend is, betekent. Iemands karakter zou met behulp van dit diagram kunnen ingedeeld worden. In het enneagram kun je 9 persoonlijkheidstypes onderscheiden. Naar men zegt, is het systeem gebaseerd op eeuwenoude soefiewijsheid. En dat schijnt zowel onder jezuïeten als in het bedrijfsleven tot aanbeveling te strekken. Van het enneagram wordt gezegd dat het een eeuwenoude studie van menselijke motivatie is, maar hiervoor is geen enkele evidentie. Veel waarschijnlijker is het dat het een getallenschema is, in het begin van de 20e eeuw bedacht door Georg Gurdjieff, een Armeens filosoof en mysticus die door de wetenschap als fantast wordt beschouwd. De eerste bekende publicatie van het enneagram vond plaats in 1949 in het boek Op zoek naar het wonderbaarlijke van Gurdjieffs leerling Piotr Uspensky. In deze versie was er nog geen sprake van het beschrijven van het menselijk gedrag. Die functie werd pas in de jaren 60 toegevoegd door ene Oscar Ichazo. De Chileense psychiater Claudia Naranjo doseerde zijn begrip van het enneagram aan een aantal jezuïeten, die het vervolgens verder verspreidden. Hoewel het diagram sindsdien een grote populariteit heeft verworven, wordt het in de professionele psychologie nauwelijks gebruikt. Het enneagram is een geometrisch figuur in de vorm van een cirkel waarin lijnen zijn getrokken tussen 9 punten die zich op gelijke afstanden van elkaar op de cirkelomtrek bevinden. In het afgelopen decennium is het verrassend populair geworden als een psychologisch model dat 9 karaktertypen beschrijft. Inmiddels zijn er al meer dan 20 Nederlandstalige boeken over verschenen en op allerlei plaatsen worden cursussen of workshops aangeboden, ook in kloosters. Het enneagramsymbool is dus afkomstig van Georg Gurdjieff, wel eens omschreven als een Russische Socrates. Gurdjieff werd in 1866 of iets later geboren in Armenië, dicht bij de Turkse grens. Kort voor de Eerste Wereldoorlog startte hij in Moskou een esoterische school die aanhang verwierf onder aristocraten, kunstenaars en intellectuelen. Ze moesten hem elk 1000 roebel per jaar betalen, want hij ging ervan uit dat de mensen niet waarderen wat zij gemakkelijk krijgen. Georg Gurdjieff was een gewikste handelaar, onder meer in tapijten, korsetten, antiquiteiten en geverfde mussen die hij als kanarisch verkocht. Hij vertelde fantastische verhalen over zijn jarenlange speurtochten naar geheime broederschappen, mystieke soefi-ordes, Tibetaanse lama's en meesters der wijsheid. Zijn grootste ontdekking volgens hem was het hoofdklooster van de oeroude en geheel onbekende Sarmoen-broederschap, waar hij naar eigen zeggen veel kennis verkreeg. Dit klooster zou zich ergens in de buurt van Zuid-Oezbekistan hebben bevonden. Gurdjieff noemde echter nooit feiten die het mogelijk maakten zijn bronnen na te trekken, en hij sprak zichzelf ook dikwijls tegen. Daardoor is het onduidelijk gebleven waar zijn wijsheid vandaan kwam en hoeveel hij zelf verzonnen had. Het enneagram werd dus voor het eerst openbaar gemaakt in het boek Op zoek naar het wonderbaarlijke van de publicist Piotr Uspensky, Gurdjieffs bekendste leerling. Volgens de meester was het de steen der wijze waaruit men de wetten van het heelal kan aflezen. Gurdjieff en Uspensky waren dol op ingewikkelde schema's en klassificaties. Gurdjieff sprak over 12 verschillende mensentypen. Deze typen hebben betrekking op de aangeboren essentie van de mens en kunnen niet in gewone taal omschreven worden. Elk type heeft een bepaalde lotsbestemming die door planetaire invloeden bepaald wordt. Daarnaast heeft de mens een persoonlijkheid die door de omstandigheden wordt gevormd. Deze persoonlijkheid wordt gedomineerd door een karakteristieke hoofdfout, die alleen kan worden geïdentificeerd door een deskundige leermeester. Hoewel Gurdjieff beweerde dat hij iets pas werkelijk begrijpt wanneer je het in een enneagram kunt plaatsen, ondernam hij zelf geen poging de menselijke persoonlijkheid hierin te vatten. Deze toepassing werd pas in de jaren 60 van vorige eeuw ontwikkeld door de in 1931 geboren Boliviaan Oscar Igazo. Over zijn verleden is niet meer bekend dan wat hij er zelf over losliet, en dat was erg weinig. Omstreeks 1950 kreeg Igazo het eerder genoemde boek van Uspensky cadeau van een man wiens naam hij niet mag onthullen. Deze man bracht hem in contact met een onbekende esoterische groep in Buenos Aires die de ideeën van Gurdjieff combineerde met zen, soefisme, theosofie en de Kabbala. Hij kreeg onderricht van Tibetanen, shamanen, yogis, soefimeesters en noem maar op. Uiteindelijk keerde Igazo terug naar La Paz. In 1969 gaf hij onderricht in de Chileense stad Santiago. Een van zijn cursisten was de Chileense psychiater Claudio Naranjo, die bekend was met het werk van Gurdjieff. Naranjo had veel belangstelling voor veranderende bewustzijnstoestanden en transcendente ervaringen. Naranjo raakte onder de indruk van de geheime kennis en de technieken waarover Igazo beschikte. Igazo beweerde dat hij instructies had ontvangen van Metatron, de prins der aartsengelen, en dat hij in contact stond met alle voorgaande meesters van de school. Naranjo adopteerde Igazo's persoonlijkheidstypologie en werkte het systeem verder uit. Hij voegde aan elk type een Freudiaans verdedigingsmechanisme toe en hij bracht het type in verband met de officiële klassificatie van psychiatrische stoornissen. Bovendien gaf hij er lessen over aan studenten van een seminarium in Berkeley in de Verenigde Staten, aan workshopdeelnemers van het Iselin Institute en aan de leerlingen van zijn eigen school. Een van zijn eerste cursisten was de jezuïet Bob Ox, die het enneagram op zijn beurt onderwees aan studenten van het Loyola Seminary in Chicago. Het werd gepresenteerd als geheime soefiekennis die niet schriftelijk mocht worden doorgegeven. Pater O'Leary, een voormalig student van Ox, was de eerste die zich niet aan deze afspraak hield. In 1984 publiceerde hij een boek over de 9 enneatypen. Al spoedig volgden er meer werken uit katholieke kring. Daar was het enneagram aan een zegentocht begonnen. Wellicht omdat het in zekere zin fungeerde als een substituut voor de biecht. De bekendste katholieke auteur is de ex-jezuïet Don Richard Rizzo, die een eigen enneagram-instituut oprichtte. Ook pater Richard Rohr schreef een bestseller waarin hij het enneagram met een christelijke saus overgoot. Elk enneatype wordt volgens Rohr gekenmerkt door een wortelzonde die een scheiding met God veroorzaakt. Ons valse ego moet sterven, zodat Gods liefde weer vrij kan stromen. Het enneagram wijst ons de weg naar bekering. Pater Dobson ging nog een stap verder. Hij veronderstelde dat de auteurs van het Nieuwe Testament al op de hoogte waren met het enneagram, dat mogelijk was meegebracht door de wijzen die uit het oosten naar Bethlehem reisden. De christelijke hoofdzonden waren niet in de jaren 60 door Ichazo op het enneagram geplakt, maar kwamen daar volgens Dobson oorspronkelijk uit voort. Het enneagram brak uiteindelijk ook door bij het grote publiek. De verkondigers van het enneagram kunnen slechts 9 karaktertypen onderscheiden, omdat hun steen der wijze nu eenmaal niet meer hoekpunten heeft. Het aantal typen lag dus bij voorbaat vast en is dus niet uit psychologisch onderzoek voortgekomen. Psychologen zijn ondertussen al lang afgestapt van persoonlijkheidstypologieën die uitgaan van een beperkt aantal afzonderlijke hokjes waarin iedereen moet passen. Het menselijk gedrag is immers zo complex en er zijn zoveel individuele verschillen dat je mensen niet kunt indelen in enkele voorgevormde categorieën zonder tot simplificaties of stereotypen te vervallen. Beste luisteraars, het loont altijd de moeite om de ontstaansgeschiedenis van een cursus of van een therapie of van een meditatie te onderzoeken. Heel snel zal dan duidelijk worden welke de inspiratie geweest is, en dat geldt ook voor het enneagram. De bron is onzuiver. We kunnen er beter niet uit putten. Onderzoek alles. Behoud het goede. Beste luisteraars, hebt u nog vragen of opmerkingen over dit programma? Dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.